Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Van Huizen, Partner in Wonen. Deze podcast gaan we het hebben over comfortwoningen. En daarvoor hebben we in de studio de heren die daar alles van weten. En misschien kunnen jullie jezelf eventjes kort introduceren.
Yes, dankjewel. Mijn naam is Stijn Groes, 20 jaar oud. En met mijn compagnon Bram ben ik vorig jaar met comfortwoningen gestart. En daar gaan we vandaag meer over vertellen.
Nou, mijn naam is Bram de Keizer, 20 jaar oud. Zoals je hoort, jonge ondernemers en met de passie om wat toe te voegen hier aan de maatschappij door middel van de comfortwoningen.
Ja, leuk, dankjewel jongens. Voor jullie was dit een thuiswedstrijd. Hè? We zitten in het mooie Roosendaal. Dat was voor jullie 10 minuten, voor ons was het ietsjes langer. Maar mooi dat jullie hier gekomen zijn. Als jonge ondernemers is het natuurlijk bijzonder dat jullie de kant van comfortwoningen hebben gekozen en niet van de starterswoningen, want dat is degene waar jullie zelf het eerste behoefte aan hebben. Maar daar hebben jullie wel volgens mij een duidelijke visie over. En daar komen we straks zeker ook nog eventjes over te spreken. Comfortwoningen, dat is een woord wat mensen denk ik nog niet zo gauw kennen. Welk woord ligt daar het dichtst bij waar ze dan aan kunnen denken? Wat omschrijft het is?
Het wordt vaak wel vergelijkt met een mantelzorgwoning. Dat is dus iets wat we tegenwoordig ook veel meer voor zien komen. Dat heeft nog een bepaald stigma met zich. En dat proberen we eigenlijk te verhelpen door middel van de comfortwoning. En dat is eigenlijk een woning die ook wordt gerealiseerd op het erf bij een bestaande woning. Dus ook inderdaad vaak voor ouderen, zodat er mantelzorg verleend kan worden. En het is eigenlijk een manier om te zorgen dat je niet in een verzorgingstehuis hoeft te komen, maar dat je toch je familie close kan brengen zonder een concessie te leggen op je privacy of je comfort. En daar komt dan ook de naam comfortwoning vandaan.
Ja, mooi. Ja, dat maakt het ook dichterbij en minder heftig. Hè? Want mantelzorg klinkt altijd wel zwaar. Want als je dat als definitie zou moeten omschrijven, waar voldoet een mantelzorgwoning aan? Wanneer zou het die titel mogen hebben?
Nou, in principe wanneer de titel mantelzorg specifiek heeft, dus als de klant, als die bij ons koopt, een indicatie van de dokter heeft gekregen van jij hebt mantelzorg op nodig op die manier.
Dan dus gaat die definitie, sorry dat ik je onderbreek, die definitie is dus belangrijk. Dus wat jij net zei van de huisarts, dat is dus een heel belangrijk element. Of je mag gebruiken.
Ja, dat is in principe waarna je ook makkelijker doorkomt met je vergunningen met het woord mantelzorgindicatie. En tegenwoordig zie je ook al veel dat er met een pre-mantelzorg wordt gewerkt. Dus om ook een stukje doorstroom op de huizenmarkt doorheen te krijgen. Dat ouderen bijvoorbeeld hun huis gaan verkopen en zo'n woning in de tuin zetten, terwijl ze nog niet die zorgindicatie nodig hebben. Dat is ook hoe wij nu zien dat er heel veel aanvragen binnenkomen op die manier.
Nou, dan is dus die titel comfortwoning eigenlijk heel goed gekozen. Ja. Want zeker in die pre-fase, dan zou ik denken, mijn vader is 83. Als ik zeg, we hebben een mantelzorgwoning voor je in gedachten, dan geeft hij niet thuis. Maar als ik zeg, dit is in de aanloop naar latere zorg, dan is het een hele welkome aanvulling.
Ja, want je vaak zie je ook dat ouderen willen het stukje zorg zelf niet horen. Want dan hoor je vaak, zorg, dat heb ik helemaal nog niet nodig. En op deze manier willen we het stukje het stigma wat Bram al zegt, willen we eraf gaan halen door de naam comfortwoningen in de markt te zetten.
Ja.
En hoe verwachten jullie nu de groei daarin in de komende tijd? En we zien natuurlijk dat de vergrijzing, de babyboomers, om het maar zo te zeggen, die denken dat ze altijd nog thuis kunnen blijven wonen en dat het allemaal probleemloos gaat. Hoe zien jullie die markt?
Ja, er is op het moment nog relatief weinig bekend over de comfortwoning bij de klanten. En daarom ook dat het belangrijk is om eerst mensen bewust te maken van wat het nu inhoudt. En we zien dat naarmate van tijd gaan mensen zich steeds meer realiseren wat de comfortwoning is en wat voor voordelen het kan opleveren. En zo zien we dus ook steeds meer bij onszelf aanvragen krijgen voor die woningen. Maar ook inderdaad, zoals je zelf aangeeft, we hebben te maken met een enorme vergrijzing hier in Nederland. Dat betekent dat er gewoon veel meer zorg zal moeten worden verleend. Terwijl het zorgpersoneel, dat is nu al een tekort. Dus dat zal de komende jaren alleen maar meer gaan stijgen. En daarvoor is de comfortwoning dan wel een goede oplossing. Waardoor families meer voor elkaar gaan zorgen. Waardoor daardoor de druk weer bij verzorgingstehuizen bijvoorbeeld wordt verlaagd.
En sowieso is er ook geen alternatief. Ja, als ik dan even kijk, mijn vader weer als voorbeeld. Mm-hmm. Ja, die kan wel zeggen, ik wil naar een mooi appartement, maar die wil naar iets wat er nog helemaal niet is. En misschien pas over 10 jaar komt. In wat voor tijdsbestek kunnen jullie zo'n comfortwoning dan realiseren en leveren?
Nou, een beetje afhankelijk van de wensen van de klant. Maar wat we nu standaard aanhouden is een termijn van 4 tot 10 weken.
Oké, dus dat is echt heel snel. Ja. Dus het idee kan met kerst geboren zijn en met Pasen vier je dat met een comfortwoning in je tuin.
Ja, je ziet dus bij bepaalde mensen is het gewoon nodig om zo'n woning op de korte termijn geregeld te hebben vanwege dat er iets is voorgekomen. En ja, daar willen we dus ook zo goed mogelijk op inspelen door te zorgen dat die woning er dus ook in de korte termijn kan staan.
Ja, en als we nou zouden kijken, je noemde het woord voordelen net al. Wat zijn nou de voordelen voor de mantelzorger, dus de verlener van de zorg, en de ontvanger, de zorgbehoevende? Wat zijn voordelen dan van het hebben van zo'n comfortwoning?
Ja, vaak merken we dat het voordeel voor degene die de zorg nodig heeft, zeg maar op die manier, of die in de woning gaat wonen. Je bent heel dichtbij bij geliefden, bij je familie op die manier. Je zit heel kort bij elkaar. Dus het stukje eenzaamheid, dat gaat enorm verminderen. Ouderen worden niet ergens in een verzorgingstehuis in een kamertje gestopt. Ze blijven in een ruimere omgeving wonen. Vaak de mensen die wij nu vaak als klant ontvangen, die zijn een bepaalde standaard gewend en die willen niet enorm klein gaan wonen. Nou, bijvoorbeeld nu ook hebben we een woning van 90 vierkante meter in aanbouw. Hetzelfde als een groot appartement, op die manier kan je het zien. Dat zijn de voordelen voor de mensen die bij ons veel langskomen.
En is het zo dat degene die zorg nodig heeft altijd naar de comfortwoning gaat, of gebeurt het ook andersom? Is dat de zorgverlener? Hè? Dus dat als ik, mijn vader woont voor mij ver weg rijden, zou ik ook in zijn tuin kunnen gaan wonen, om het maar zo te zien?
Kijk, vaak zien we uiteindelijk dat de familie ervan het proces verder op zich neemt. Of inderdaad al het online tegenkomt en dan met ons het proces opstart. En dat is inderdaad vanwege zoals je zelf zegt. Het maakt inderdaad het reizen als je verre afstand hebt. Door je woning in de tuin te plaatsen. Nou ja, dan ben je er zo bij mocht er een probleem voorkomen. En daarnaast is het gewoon wat zekerheid wat je voor jezelf creëert. Je weet gewoon wat er gaande is met je vader of je moeder. En je hoeft niet onzeker te zitten van oké, ze zitten daar in dat verzorgingshuis. Maar gaat het er allemaal goed? Of je bent gewoon nauw in contact met...
Dus ook niet alleen een financiële overweging, maar vooral ook een emotionele overweging. Het is echt wel een traject waar jullie dan ook in moeten begeleiden, kan ik me zo voorstellen. Zijn er belemmeringen voor het plaatsen van een comfortwoning? Dus wij vinden het allemaal heel sociaal mooi. Hè? En zoals je het uitlegt, dan klinkt het ook niet meer dan logisch. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle buren zitten te wachten op een bouwwerk in hun tuin. Hoe gaan jullie daarmee om?
Kijk, hetgene waar we nu voornamelijk tegenaan lopen is een stukje wet en regelgeving. Dat verschilt heel erg per gemeente in Nederland. Wat ik net ook zei, er komt nu ook met een pre-mantelzorg begint steeds meer op gang te komen. Maar dat geldt bijvoorbeeld in de ene gemeente wel, in de andere nog niet. Dat is het lastige. Het is een relatief nieuw onderwerp op dat gebied. En we verwachten wel de komende jaren dat steeds gemakkelijker erin gaat.
Ja. En de nieuwe omgevingswet, er is nog een hoop over gezegd. Het is ook nog niet zeker of die nou definitief doorgaat. Maar zijn daar zaken in opgenomen dat jullie weten? Zouden die de processen makkelijker maken of juist lastiger? Hebben jullie daar een beeld van? Of is dat nu nog lastig te zeggen omdat we nog niet weten waar die naartoe gaat?
Het is wat mij betreft lastig te zeggen. Misschien dat Stijn er wat vanaf weet.
Wat mij betreft is het ook nog heel lastig te zeggen op dat gebied.
Ik kan me voorstellen dat jullie dat advies ook aan een... een lokale specialist overlaten op dat vlak. En misschien wel een architect in de desbetreffende gemeente.
Ja. Wat wij nu hebben eigenlijk, we hebben partners voor eigenlijk van alles. Zoals je zelf ook aangeeft, de doelgroep die wil vaak ontzorgd worden. Wat betreft alles. Eigenlijk het enige wat ze bij ons hoeven te doen is de woning te samenstellen naar hun wens. En de rest verzorgen wij. Dus denk bijvoorbeeld aan de vergunningen regelen. Denk aan het plaatsen van de woning. Het grondwerk inderdaad. En daar hebben we inderdaad dus lokale partners voor, om de mensen goed mogelijk te helpen. Wat we merkten in het begin is, wilde Stijn en ik dachten van we gaan alles zelf doen. En we kijken wel of we het kunnen. Niet dus. En zodoende zijn we steeds meer in contact gekomen met partijen die ons konden ondersteunen. Ja, en ook vandaar dat we hier vandaag bij deze podcast aanwezig mogen zijn.
Mooi dat jullie ons ook even mee kunnen nemen. Omdat het nog zo'n nieuw concept is, is het ook iets wat uitgelegd moet worden aan een consument. Want ze weten gewoon niet dat het bestaat. Het voegt een woningsprobleem op meerdere manieren. Maar nog heel even toch naar die regelgeving en wetten. Zijn er nou bepaalde standaard dingen die je zelf al even zou kunnen toetsen? Dus ik zou voor mijn vader heeft geen zin om dat soort dingen uit te zoeken. Ik zou dat misschien voor hem al uit handen kunnen nemen. Maar moet ik rekening houden met een perceeloppervlak of zoveel meter bij de buren vandaan? In sommige gemeentes is er over zwembaden heel duidelijk een verhaal geschreven. 5 meter uit de erfgrens. Ik verzin nu maar even wat dingetjes. Dan zijn er kleine toetsmomentjes die je als consument zelf al kan doen. Of je überhaupt in aanmerking komt voor het plaatsen van zo'n woning.
Ja, je moet er uiteraard rekening mee houden dat je het kwijt kan in het achtererf van de woning. Het is sowieso dat het ook alleen bij familie op het terrein kan. Dus je kan niet zeggen van nou, ik bij de buren die hebben ruimte, dan plaats ik het daar. Dat is op het moment nog niet mogelijk. En wat betreft de punten die je zelf benoemde. Vaak zou dan gewoon adviseren om zelf even contact op te nemen met de gemeente. Aangezien elke gemeente dus andere standaarden aanhoudt. Nu proberen we dat wel zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen. En hebben we gesprekken met verschillende gemeenten. Om te kijken of dat we daar een beetje een standaard in kunnen vinden. Maar ja, voor nu is dat nog lastig.
Die toetsingscriteria zouden eigenlijk voor iedere gemeente hetzelfde moeten zijn. Want het probleem is voor iedere gemeente hetzelfde.
Ja, ja.
Maar ze moeten het wel kwijt kunnen in hun wet en regelgeving natuurlijk.
Ja, ja, dat is het probleem van een innovatieve oplossing. Het is nog nieuw, dus iedereen moet nog een beetje ermee leren werken. Ja. Leren kennen van ja, wat houdt het in.
Maar goed, de eerste ervaringen hebben jullie opgedaan. Want de eerste woning is opgeleverd en de volgende is een aanbouw. Dus dat is goed om te horen. Plaatsing en ontwerp. Dat zijn natuurlijk ook nogal wat. Ja. Hè? Van, mijn vader heeft in 1969 zijn huis zelf gebouwd. Ja, die krijg ik niet in ieder huis. Dus die wil best wel een beetje invloed hebben. En misschien niet zozeer op de vorm, maar wel op interieur, dan misschien wel exterieur qua kleuren. Hoe werkt dat? Neem ons mee in het proces.
In principe, wij communiceren ook geen standaard modellen, zeg maar, richting de klant. Wij communiceren impressies. Want ja, zoals je weet, een woning kopen is eigenlijk een van de grootste uitgaven die men doet. Dan moeten wij vinden dat je daar een persoonlijke touch aan moet kunnen geven. En zodoende hebben we besloten om impressies af te geven. Waardoor men zichzelf kan inbeelden. Hoe ziet de ideale woning voor mij uit? Kan je bij ons in de showroom langskomen? Kan je hem volledig samenstellen naar wens? Denk bijvoorbeeld aan die gevelbekleding. Wil je een puntdak? Wil je een overstekker in? Dat kan allemaal op die manier. Doordat we met een unieke bouwmethode werken.
Ja, nou ben ik bij jullie op locatie geweest. Wat me toen ook opviel is de dikte en de isolatiewaarde. Het heet met recht een comfortwoning, want je kan er geen koude voeten hebben volgens
nee,
mij.
Nee. Wij zeggen altijd het grootste probleem is koelen in plaats van verwarmen. Qua de basisbeginselen voldoen wij helemaal aan het volledige Nederlandse bouwbesluit. Dus denk aan isolatiewaarde, oppervlaktes, et cetera, die manier. Ja. Optioneel kunnen we ook Beng leveren, dus bijna energie-neutraal gebruik op dat gebied. Dus helemaal, vaak zie je dat dit soort woningen onder een tijdelijke vergunning worden weggezet. Mocht je in de tussentijd om wat voor reden dan ook een permanente vergunning krijgen en moet je aan het volledige bouwbesluit gaan voldoen, dan kan je dat eenvoudig door die zonnepanelen op dat gebied toe te voegen helemaal voldoen.
Want hoe lang mag een mantelzorg/comfortwoning staan als je die plaatst? Is daar wetgeving over? Is dat vastgesteld?
Vaak zien we nu dat het onder een tijdelijke vergunning wordt geplaatst. Dus een termijn van 10 jaar. Als je een zorgindicatie hebt, dan is het eigenlijk tot het einde van het leven van de persoon. Ja. Dus als de persoon komt te overlijden, dan moet de woning verplaatst worden. Wat dan ook bij ons mogelijk is om de woning te refurbishen. Zo kunnen we dan weer een andere buitenbekleding toepassen om hem weer ergens anders weg te zetten. Waardoor de restwaarde van de woning ook goed blijft.
Omdat het modulair is. Hè? Zoals jullie het bouwen en de transportkasten laag blijven. Door de slimme, innovatieve manier van bouwen die jullie gekozen hebben. Is die dus ook verplaatsbaar. Dat is eigenlijk ook een duurzaamheidsonderdeel waar jullie heel erg rekening mee hebben gehouden.
Ja.
Dat is mooi om te zien. En nou hebben we het even over de buitenkant gehad. Dus de keuzes daarover gemaakt. De gevelbekleding, dus de afwerking van de buitenkant is gekozen. Nu gaan we een stapje naar binnen. Wat voor vrijheid heeft een koper daar?
Ja, eigenlijk gaan we bij alles luisteren naar de behoeften van de klant. Vaak zien we dus inderdaad bij de comfortwoning is het belangrijk dat het gelijksvloers is, et cetera. Je kan een bepaalde indeling kiezen qua wil je 2 losse kamers, wil je een werkruimte erbij. In dat opzicht is ook van alles mogelijk. Wij hebben samenwerkingen met keukenleveranciers. Dus stel jij wil een specifieke keuken hebben, dan kan je bij onze samenwerkingspartners langsgaan. En kan je er eentje uitzoeken die past bij de wensen. Ja.
En de vloer? Wat ligt er op de vloer?
De vloer, zeg maar, in principe, want sommige modellen, wat je ook al zei, die zijn modulair. Die worden op locatie tegen elkaar gezet. Dan maken we de vloer leggen op locatie dicht. Dan kunnen we bijvoorbeeld met PVC werken. Nou, in principe alles wat de klant daarin wil.
Dat kan tegenwoordig ook een houtlook. Dat ziet eruit alsof je op een houten vloer zit, maar die is gewoon van PVC.
Ja. Ja. Die wordt vaak op locatie gelegd, omdat je altijd iets torsie houdt tussen de 2 eenheden die worden geplaatst. Wordt die op locatie netjes geëgaliseerd, vloer eroverheen gelegd en niet te zien dat het een modulaire woning is.
En dat gaat ook in een dag tegenwoordig. Ja. Dus dat is. Nou kan ik me voorstellen dat de deuren niet te smal moeten zijn in een comfortwoning. Hebben jullie daar al rekening mee gehouden in het ontwerp?
Ja, zeker. Daar is allemaal aan gedacht dat ook bijvoorbeeld rolstoel toegankelijk is op die manieren. Ja. Denk ook aan de badkamer. Nou, toevallig degene die nu in aanbouw is, zit ook een zitje in de douche. Zodat deze mensen kunnen niet heel lang meer op de been staan, zeg maar.
Ja.
Kunnen even gaan zitten tijdens het douchen. En op die manier is er echt aan het comfort van de bewoners gedacht.
Ja. Interessant. Ja. Hey, nou hebben we het heel erg weer over het interieur. Want die weg was ik natuurlijk ingeslagen. Ja. Dan hebben we het natuurlijk over mooie afwerking gehad. Dat is allemaal gelukt. Hoe verwarm je zo'n comfortwoning? Want hij staat in een tuin van iemand anders. Dus er ligt geen gas.
Nee, klopt. Wij leveren sowieso standaard al onze woningen gasloos. Daar zijn we helemaal van afgestapt op dat gebied. Optioneel werken we vaak met vloerverwarming die erin zit. En airconditioning met verwarmen koelen. En warmtepanelen via op de slaapkamers. Op die manier iets een stukje verwarmen. Maar het grootste probleem is altijd het koelen.
Ik heb het isolatiepakket gezien. Dat is niet kinderachtig. Dat is waar we eigenlijk ieder huis mee zou willen voorzien. Maar wat het niet kan. Maar omdat jullie natuurlijk nieuw opbouwen, is dat natuurlijk mogelijk. Nou komt zo'n woning aan. Dan heb je ook wel wat voorbereiding nodig. Want die woning kan je niet zomaar op het gras zetten, kan ik me voorstellen. Hoe werkt dat?
Ja, nou, als Bram ook al eerder zei, wij kunnen in principe alles ontzorgen. Denk aan de funderingen, leidingwerk, et cetera, op die manier. Nou, kies de klant er bijvoorbeeld voor om zelf het leidingwerk aan te leggen. En wij bereiden de fundering voor. Vaak gebeurt dat door middel van schroefpalen. Dan zal er voorafgaand aan de plaatsing komt er iemand van ons team kijken. Om te kijken of alle voorbereidingen op de juiste manier zijn getroffen. Staan de palen op de juiste plek? Ligt het leidingwerk op de juiste plek? Nou, vervolgens zal de dag van transport plaatsvinden. En dan is binnen een dag de woning geplaatst. Wordt die netjes op zijn plaats gezet. En dan is die klaar voor gebruik.
Hoeveel tijd heeft iemand daarvoor nodig om zo'n voorbereiding te doen, hè? Van zo'n grondplan en die leiding. Het is niet een haspeltje voor de elektra en een tuinslang voor het water, kan ik me zo voorstellen. Dus het is wel iets meer dan dat.
Ja, klopt, dat is ook altijd weer een stukje afhankelijk van iedere situatie. De ene die staat helemaal diep ergens achter op een perceel. De andere staat vrijwel naast het huis. Vaak merken we dat dit binnen vrij snel geregeld kan worden.
Ja, aangezien ook dagen of een week, maar niet.
Nee, dit zit geen maanden tussen, zeg maar.
Nee, want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Ja. Dus als je het besluit neemt, je denkt, over 12 weken staat mijn kant-en-klare woning er. Maar je verliest er nog 14 in je voorbereidingen.
En we hebben eigenlijk met verschillende punten rekening gehouden bij het ontwerp van de woning. Dat zijn duurzaamheid, inderdaad, comfort, dus van de comfortwoning en efficiëntie. En dat duurzaamheid komt zich voort in dat de woning onder andere 100% recyclebaar is. Materialen gaan lang mee. Denk inderdaad aan goede isolatiewaarde. Die efficiëntie, dat komt dus ook weer voort, inderdaad, wat je zegt met het grondwerk. Zorgen dat dingen op een korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Doordat wij op een efficiënte manier de woningen bouwen, kunnen we ze inderdaad die termijn van 4 tot 10 weken plaatsen. Dus eigenlijk in alle aspecten proberen we daar op te focussen.
Ja, ja, interessant. Hey, en ik hoorde je net iets zeggen, Stijn, op de afstand op het erf. Nou kan ik me voorstellen, je tilt er niet even met 4 man op een hoekje naar de juiste plek. Dat doe je met een kraan.
Ja, klopt.
Is er een soort van maximale afstand? Of moet je anders door een tuin heen rijden?
Nee, in principe maximaal. Ja, er is altijd. Je kan er niet bijvoorbeeld een paar 100 meter wegzetten. Maar dat wordt altijd een stukje lastig. Nou, bijvoorbeeld degene die nu in aanbouw is, die gaat over een huis heen van ruim 50 meter lang. Goed, het enige wat we nodig hebben, de kraan moet een langere lift maken. Dus we hebben een zwaardere kraan nodig.
Ja. Precies.
Op die manier is dat vrij makkelijk.
Je kan een heel eind komen, wou je zeggen. Ja. En uiteindelijk wil je hem ook niet te ver weg hebben, want je wil die zorg ook blijven verlenen een beetje in de buurt. Zijn er nog verder praktische bouwkundige aspecten waar iemand nog rekening mee moet houden? Of ja, ik zit eigenlijk te denken, dat ik deze vraag stel, heb je die misschien net al beantwoord, hè? Over Beng. Want Beng zegt mij wel wat, maar de consument misschien niet wat. Maar de isolatiestandaard is dermate hoog. Hij gaat comfortabeler wonen dan waarschijnlijk in zijn huidige woning.
Ja, op die manier. De bepaalde standaard die mensen vaak gewend zijn als ze in zo'n woning geïnteresseerd zijn, die kan gemakkelijk weerlegd worden op deze manier.
Ja. Nou hangt er ook een kostenplaatje aan een woning. Nou is het natuurlijk maatwerk, wat je net al zei, dus het is moeilijk om daar iets aan te geven. Maar zouden mensen zo'n woning ook kunnen leasen? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Komt die vraag wel eens uit de markt? Misschien komt die wel helemaal niet.
Nou, we krijgen vaak de vraag van, nou, hoe financier ik bijvoorbeeld zo'n woning? Wij merken vaak nu de klanten waar wij mee de gesprekken voeren. Daar is uiteindelijk het financieringsplaatje nog niet aan de orde gekomen. Vaak wordt een huis verkocht op die manier en wordt die in de tuin geplaatst. Dus zijn de financiële middelen die zijn beschikbaar. Maar we merken wel, om een nog grotere doelgroep te bereiken, moet je de drempel kunnen verlagen. We zijn wel enorm zoekende en het kijken naar de mogelijkheden op dat gebied. Dat we iets in financiering op dit soort woningen ook mee de markt in kunnen gaan.
Ja. Ja, dat is interessant, want dat maakt de doelgroep misschien nog groter. En zeker als je hem in een refurbished model krijgt, is dat misschien ook heel interessant om te doen. In iedere podcast hebben we met een hypotheekadviseur gesproken, maar niet over dit onderwerp. Maar dit zou misschien ook wel een vraagstuk kunnen zijn waar zij misschien een keer over gedachten kunnen wisselen. Hoe kijk je naar de toekomst? Wat over binnen nu en 5 jaar?
Ja, de vergrijzing is enorm. En we zien dus inderdaad, hoe meer bewustwording er wordt, hoe meer vraag er ontstaat. Dus wij denken dat dit in de toekomst op veel meer plekken te zien is. Een comfortwoning in de achtertuin. Wat betreft ook de gemeentes die steeds meer mogelijkheden beschikbaar stellen. Wat je zegt, inderdaad, financieringsmogelijkheden. Steeds meer partijen waarmee in gesprek gaan die mogelijkheden, deuren voor ons openen. Zo zien we bijvoorbeeld in België zijn we al bezig met een dergelijk concept. Zo zien we dus inderdaad dat niet alleen in Nederland dit het geval is, maar ook in België. Wat ons betreft denken wij dat er voor ons een hoop te doen is.
Ja, jullie hoeven niet stil te zitten. Maar die indruk had ik al niet als jonge ondernemers. Dank jullie wel voor deze uitleg over jullie comfortwoning, over het product. Over het probleem wat we eigenlijk net hebben besproken, wat er is. En waar jullie denk ik een fantastische oplossing voor hebben. En ik hoop jullie in een latere uitzending weer te mogen uitnodigen.
Ja, dankjewel.
Uiteraard. Ja. Bedankt voor de uitnodiging dat we hier mochten zijn.
Graag gedaan, dankjewel.